Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Autitalent, de verbinder tussen mensen met autisme en de arbeidsmarkt. In deze podcast probeer ik het vaak mysterieuze autisme te ontrafelen door iedere aflevering in gesprek te gaan met iemand met autisme. De manier waarop wij de wereld beleven verschilt nogal, dus spreek ik iedere week iemand anders. Ik heb mooie, eerlijke en vaak ontroerende gesprekken over wat hen nou precies autistisch maakt en hoe groot en tegelijkertijd klein de verschillen onderling kunnen zijn. Mijn naam is Sonja Silva en dit is Autisme Ontrafeld. Seizoen 2, aflevering 3, Autisme en de zintuigen. Dan gaan we beginnen.
Ben je klaar voor?
Ja hoor.
Nou, mag ook wel een keer na een uur. Hè?
Je wil je weten wat ik gegeten heb?
Nee, ik weet dat jij 4 boterhammen hebt gegeten met roomboter en hagelslag.
Dat klopt, ja.
Ja, dat heb je me geloof ik al 14 keer verteld.
Ja, klopt. Maar wat ik er nog niet bij had gezegd is dat het speldbrood was. Dat wist je nog niet.
Oh, lekker. Nee, maar dat is altijd goed. En wat jij nog niet wist is dat roomboter met hagelslag mijn ultimate favoriete combinatie is.
Nou.
En ik vanochtend hetzelfde heb gegeten minus het speldbrood.
Oh,
dus
fantastisch.
Dat heeft zo moeten zijn.
Ja.
Anyway, dit is even een andere manier van opstarten dan normaal. Want op de een of andere manier, het lukte mij niet om het systeem draaiende te krijgen. Ik weet niet of het te maken heeft met het feit dat het de eerste opname is in mijn nieuwe huis. Maar het lukte niet. En Anne, Jaap, jij bleef zo lief en zo rustig. Terwijl ik hier volledig zit te flippen en nog net niet in huilen was uitgebarsten.
Oh, echt?
Ja, ik kan daar niet tegen. Ik was al vrij laat met opruimen van mijn schilderspullen. Omdat ik dan altijd denk, dat kan best.
Wat heb je geschilderd? Een muur of heb je een mooi schilderijtje gemaakt? Wat heb je gedaan?
Ik was bezig met een mooi schilderijtje totdat ik realiseerde dat ik alles nog moest opzetten voor de podcast.
Oh jeetje, ja.
En toen ging het ook nog eens mis. Mm. Nou, maar nu zijn we helemaal relaxed. Dus doe gewoon net alsof we dit hele verhaal niet gehad hebben. En dan ga ik helemaal officieel zo de aflevering openen. Goed?
Ja, is goed.
Kijk, dat doe ik altijd zo. Let op, hè. Let op. En mijn gast van vandaag is Anne-Jaap de Rapper. Welkom.
Hallo.
Hi.
Hallo, dankjewel.
Goed, hè? Hoi. Zo. Hey, dat is leuker, hè? Dan toch.
Heel
als opening.
Heel leuk.
Weet je trouwens, ik moet nog even iets bekennen voordat we gaan beginnen. De eerste keer dat ik jouw mail zag, en je zal het vaker gehoord hebben, dacht ik dat jij rapper was.
Oh.
Ja. Want je spelt jouw achternaam natuurlijk R-A-P-P-E-R.
Ja.
En ik heb zoveel rappers geïnterviewd in mijn TMF-tijd, dat er bij mij automatisch een soort rapperlampje ging branden. Dus ik dacht, jij bent een enorme rapper die te gast wil zijn in mijn podcast.
Nou, dus dat moet je teleurstellen.
Oh, dus je gaat niet rappen?
Nou, ik kan een poging wagen, maar...
Nou, doe eens.
Nee, ik denk dat wordt heel lastig voor mij.
Nee, dat doe ik je niet aan. Maar ik denk, durf te zeggen, na het luisteren van jouw opgenomen audio om mee te doen aan de podcast, durf te zeggen met wat ik daar allemaal heb gehoord, dat als ik jou 5 minuten zou geven, en ik ga het je niet vragen, don't worry, maar dat jij dan een vette rap zou kunnen schrijven en rappen.
Nou ja, ik denk dat ik wel een rap zou kunnen maken.
Mm-hmm.
Maar ik denk niet dat hij als een rap gaat klinken. Dat je dan toch denkt, waar zit ik nu naar te luisteren?
Nee, maar laten we eerlijk zijn. Hoeveel Nederlandse rappers klinken als een rapper? Zei ik dat hardop?
Dat is dan ook weer zo.
We gaan het gewoon over veel leukere dingen hebben. We gaan het
hebben over
autisme. Want wat is dat toch een bijzonder ding?
Wat is het?
Weet jij wat het is?
Ik heb werkelijk geen idee.
Nee,
maar ik had wel besloten vanochtend, toen ik wakker werd. Ik denk, wat moet ik dan zeggen? Wat moet de kern van mijn stukje boodschap dan zijn? Is dat ik denk dat niets menselijks een autist vreemd is. En dat niets autistisch een mens vreemd is.
Zeg je heel mooi.
Ik denk, zo bijzonder zijn we nou ook weer niet. Weet je wel?
Ik vind jou heel bijzonder. En ik vind mezelf ook best wel bijzonder. Dus ik ben in ieder geval wel tot de conclusie gekomen dat het waarschijnlijk iets is wat misschien wel nooit helemaal duidelijk gaat worden. En dat misschien ook wel gewoon helemaal prima is. Weet je wel?
Okay.
Ik blijf overal ter wereld waar ik kom maar roepen dat het vooral zo is dat er geen 2 autisten gelijk zijn. Je kent er 1, dan ken je er letterlijk 1.
Ja.
Het blijft me verbazen hoeveel mensen ik nog steeds tot op de dag van vandaag moet uitleggen dat geen 2 autisten gelijk zijn. Dat we toch echt allemaal mens zijn en met onze eigen kenmerken. Wat zou nou jouw meest typerende autistische kenmerk zijn?
Oh, dat is toch wel een heel gemeen moeilijke vraag.
Ja, ik gooi hem er gelijk even in.
Ja, kijk of ik dat kan ontrafelen voor jou.
Dat kan jij.
Ik denk daar wel natuurlijk best wel eens een beetje over na. Uh-huh. Oh, dan heb ik nog een leuk voorbeeld. Ik kreeg een op Sinterklaas of mijn verjaardag. Ik weet het zelf niet meer, maar dit is uit overlevering. Uh-huh. Dit verhaal is mij heel vaak verteld. Kreeg ik zo'n prachtig mooi geel Tonka speelgoedautootje.
Ja.
Een soort dieplader was dat.
Cool.
En ik pakte het cadeautje uit. En ging er niet meer spelen, maar pakte het cadeautje ook weer in. En toen pakte ik het cadeautje weer uit. En toen pakte ik het weer in. En dat heb ik de hele avond gedaan.
Wat schattig.
Dus ik weet het niet precies. Het spel is een ander spel, Sonja.
Ja.
Ik denk ook, stel je voor, wij krijgen een radiografisch bestuurbaar wagentje. Mm-hmm. Of een autootje. Ik denk, ik ging daar niet mee spelen, maar ik ging het uit elkaar zitten halen, weet je wel. Ik wil weten waarom dat autootje rijden kan.
Ja, oh, tot mijn grote frustratie deed mijn zoon dat dus ook altijd.
Oh ja.
Ja, ja.
Dus ik denk dat zo begint het leven en zo zal het ook wel eindigen. Het spel is een ander spel. Je wilt misschien weten wat er gebeurt voordat er iets gebeurt, weet je wel. Waarom de dingen gebeuren, hoe het kan dat er iets überhaupt gebeurt.
Ja.
En het spel wat daarna komt, dat laat je misschien wel helemaal achterwege.
Ja.
Ik weet het niet precies.
Ja, zeg je heel mooi.
Ja, dus ik speelde vroeger met hetzelfde speelgoed als mijn leeftijdsgenootjes. Maar ik denk toch echt wel dat ik er andere dingen mee deed.
Ja.
Dus ik speelde bijvoorbeeld met Playmobil, dat vond ik enig, of Lego. En ik kan me herinneren dat mijn ouders, een nieuw huis, en dan moest vloerbedekking moest eruit.
Ja.
En de onderkant, dat was een beetje zo'n grijzige, ja, een beetje schuimrubberachtig laagje, wat heel makkelijk losliet.
Mm-hmm.
En daar lag zo'n groot landschap van grijs onderkant van de vloerbedekking.
Ja.
Dat vond ik fantastisch. Dat was een soort maanlandschap, dus ik ging dat als een landschap gebruiken. Dus ik zette daar al mijn Playmobil op, alsof het een maan, een buitenaards landschap was. Dus ik was eigenlijk meer bezig met een, ja, met het maken van scènes in dat landschap dan dat ik echt een verhaal aan het spelen was.
Maar wat een goed idee. Ja, en daarom irriteert het me dus ook zo als mensen, en dan spreek ik even tot jullie, er maar van uitgaan dat mensen met autisme geen fantasie hebben. Want dat is dus niet het punt. Want wat ik namelijk deed, waar ik nu opeens aan moet denken, is zo'n herinnering die opeens boven komt waar ik nooit meer aan heb gedacht. Ik speelde altijd met Barbies.
Ja.
Dat was helemaal mijn ding. Daar kon je mij gewoon dagenlang mee achterlaten. En dan was ik helemaal happy. En wij hadden zo'n hele ouderwetse kachel. Hallo Sonja.
Ja.
Zo'n hele ouderwetse kachel met zo'n ijzeren rand ervoor. Zodat je niet zou branden. Nou, dat was natuurlijk het balkon.
Oh,
van het Koninklijke Huis.
Ja, ja, ja.
Snap je?
Oh,
dus
ja, ik snap het heel goed.
Ontzettend veel van mijn Barbie-scènes speelde zich af.
In de open haard.
Op het balkon. Want dat is natuurlijk te leuk om te hebben. Wie heeft dat nou?
Ja, enig. Ja.
Dus zeg niet dat wij geen fantasie hebben.
Nee.
Het is gewoon letterlijk, net als bij alles, anders, mensen.
Nou ja, ik heb dit, herinner ik me nu voor het eerst weer. Maar wij hadden een allesbrander thuis met een deurtje ervoor.
Ja.
En ja, achter dat deurtje was een kamertje.
Mm-hmm.
Met restanten van verkoold hout en heel veel as. En daar heb ik ook menig uurtje met He-Man poppetjes en die A-Team poppetjes in gespeeld.
Oh mijn god,
was
geweldig.
Had
plek. He-Man?
Ik had He-Man, zeker.
Ik wilde He-Man, trouwen met Skeletor. He-Man, hè? Ja, dat was mijn eerste grote liefde.
Ja, dat is
maar dan ken
goed.
Jij ook Marshall Bravestar waarschijnlijk wel.
Nee, die ken ik niet.
Hey, jammer, die kent echt niemand.
Echt
nou
niet?
Ja, dat was ook uit die tijd een tekenfilm. En dat was dan een Marshall, dus een soort agent. En die was knap, jongen. Echt niet te doen.
Ja?
En die reed op een paard en hij bestreed het kwaad. En hij had speciale krachten. Dus het was een soort nieuwe versie van He-Man.
Okay.
En hij had dan Strength of the Bear, Eyes of the Hawk, Speed of the Puma.
Wauw.
Maar niemand kent Marshall Bravestar. Alsjeblieft, als er iemand zit te luisteren die Marshall Bravestar kent, stuur mij even een berichtje, want ik wil het al zo lang over hem hebben. Maar hey, met He-Man score je al punten.
Oh, dat is goed.
We blijven even in je jeugd. Als jij nu terug zou vragen... Is dat een woord? Terugvragen?
Ja hoor, mag.
Ja, bij deze. Als je nu terug zou vragen aan...
To recall bedoel je?
TM. Aan mensen die jou kenden als kind.
Ja.
Denk je dat ze dan als kind al dingen in jou zagen waarvan ze dachten... dat is wel anders.
Ach, ja, god. Ja, dan moet ik terug naar het schoolplein.
Mm-hmm. Mag.
Dat zijn niet mijn beste herinneringen, hoor.
Niet?
Nee, niet echt.
Waarom niet?
Nou, ik was een raar, een beetje geïsoleerd kind. Ja. Ik wist niet zo goed hoe dat allemaal werkte. Mm-hmm. Daar vroeg ik me ook wel eens af. Hoe kan het dat ze allemaal precies schijnen te weten wat ze moeten doen?
Ja.
Dat zeggen we wel eens vaker, hoor je wel eens vaker mensen met autisme zeggen. Maar hoe kan het dat zij dat spel toch redelijk feilloos spelen? Met alle ongemakken en ruzietjes en weet ik veel, gezeik.
Yep.
Maar hoe kan het dat zij weten wat ze tegen elkaar moeten zeggen, weet je?
Oh.
Dat het spel op het schoolplein en buiten, hè, wij woonden in een klein dorpje, dat spel mm-hmm. ging buiten gewoon door. Dat was ook wel heel... fysiek en verbaal, weet je wel. Dus dat ging ook met een hoop geroep en een hoop kabaal ging dat gepaard. Maar ik dorst dat helemaal niet te doen, weet je. Ook met voetballen. Mm. Ja, dat gaat ook met heel veel geroep en gebler gaat dat gepaard. Maar dat kreeg ik niet voor mekaar.
Nee, ik begrijp
dus,
het.
Dus ik kreeg dat mijn strot niet uit. Dus ja, het is maar een voorbeeldje.
Maar hoe heb jij die tijd overleefd dan?
Op de Bielse.
Hoe ziet dat eruit?
Nou ja, er waren van die spoorbielzen opgestapeld. Een soort gekke vormpjes op het schoolplein. Daar kon je op zitten.
Mm-hmm.
Ja, daar ging ik een beetje op zitten. En als daar geen plek was, dan ging ik ergens op het grensvlak tussen schoolplein, stoeptegel en hoe heet het? Plantsoen, zeg maar.
Ja.
Daar speelde mijn jeugd zich zo'n beetje af. Mm. Dus ik was heel stil kind. Je had ook niet zoveel last van me, denk ik hoor. Ik zei gewoon niet veel en ik leek tamelijk passief.
Ja.
Nu dan had ik wel zo'n vriendje. En ik denk dat ik het voordeel had dat we een vrij klein dorp woonden en dat iedereen elkaar kende.
Ja.
Maar echt veel aansluiting vond ik toch niet.
Nee.
Dus ik was zo'n alleenspeler.
Ja.
En daar was ik heel goed in. Ik kon heel goed alleen spelen.
Maar jij deed dus niet aan zeg maar, wat ik altijd copy-paste gedrag noem. Wat ik bij mezelf heel erg herken altijd. Ik ging gewoon kopiëren wat die andere meiden deden om maar niet op te hoeven vallen.
Ja.
Dat deed jij niet?
Nou, ik denk later. Ik denk later, maar dat is ja, ik ben een jongetje. Jij bent een meisje, volgens mij doen meisjes dat wat eerder.
Ja.
Ik ben dat later wel echt heel actief gaan doen. Maar ik was wat naïvig, dus ik dacht, als ik maar weet hoe ik moet praten, zeg maar, als ik maar meer woorden tot mijn beschikking heb, dan kom ik daar wel uit.
Mm-hmm.
Dus mijn oplossing was heel veel naar de radio luisteren en dat letterlijk copy-pasten. Heel veel radio luisteren.
Mm-hmm.
Echt dat nou... Vooral naar praatprogramma's, dus niet eens naar muziek eigenlijk. Ik luisterde altijd naar praatprogramma's.
Jo.
En ook, ja, ook een beetje gek, maar heel veel boeken lezen. Liefst met zoveel mogelijk woorden, zo dik mogelijk.
Oh joh.
Dus mijn vocabulaire werd wat literair, zeg maar, na verloop van tijd. Dus ik had een wat oudbollige manier van praten.
Ja.
Maar het hielp me toch wel.
Maar dat hoor je heel vaak, hè, bij kinderen met autisme.
Zo, hè?
Ja, mijn zoon die heeft daar ook een handje van. Maar om even aan te geven, hè, je hoort dat heel vaak. Dat kinderen met autisme best wel wat ouder taalgebruik gebruiken, zeg maar.
Ja. Nou ja, weet je wat, ik kan me wel herinneren dat wat ik niet wilde was opvallen of uit de toon vallen.
Ja.
Maar hoe dan wel, dat wist ik ook niet. Niet per se een hele prettige herinnering, maar ik kan me wel herinneren dat we hadden van die houten hekken waar je dan tussendoor kon lopen van het schoolplein naar de straat. En ik woonde vlakbij bij het schooltje, het dorpsschooltje destijds, dus ik hoefde maar een paar minuutjes te lopen. En ik wilde door dat hek heen, maar daar had zich een troepje jongens verzameld. En die hielden mij daar tegen. En dat was heel griezelig. En ik wurmde maar daar wel wat tussenuit. Ze zei ook wel dingen, wat ze zei, ik kan me niet herinneren.
Mm-hmm.
Ja, wat zal ik geweest zijn, 10 of zo? Ik weet het niet precies.
En wat vond je dan naar?
En ik wou graag zo gauw mogelijk naar huis, denk ik, elke dag. Gewoon een beetje sneaky van het plein weg. En dan naar huis, naar mijn eigen wereld. En toen kwamen ze achter me aan. Ik rennen. Zij ook rennen. Dat was heel beangstigend.
Oh, getsie.
En toen zei een van de jongens, die zei... Maar Anne-Jaap, we willen je helemaal geen kwaad doen. We willen je alleen maar helpen, zei iemand. We willen je helpen dat je wordt net zoals dat wij zijn. Zoiets zei hij. Oh. En daar was ik zo verdrietig om geworden.
Wow.
En dat, ik geloof dat ik mezelf, of dat ik het zelfs aan mijn moeder vertelde. Want mijn zorgen hield ik eigenlijk altijd wel netjes voor me. Mm-hmm. Maar ik wou niet mijn ouders met mijn kinderzorg belasten. Dat heb ik nooit willen doen.
Maar we hebben geen empathie, hè?
Nee, totaal niet. Totaal niet, nee. Geen levensvermogen.
Maar wat verdrietig.
Maar dat kan ik me wel herinneren. En dat heeft wel indruk op me gemaakt. Ik denk, ja, dan hebben ze het dus toch in de gaten, weet je wel.
Ja.
Het is wel zichtbaar. En dat vond ik wel heel moeilijk om me dat bewust te worden. Dat anderen het dus wel door hadden.
Ja, dat snap
ik. Ik probeer toch niet vreemd gedrag te vertonen. Want wat ik ook had als kind, dat waren allerlei. Ik had altijd tics, weet je wel. Altijd van die beetje dwanghandelingen.
Oh ja.
En die kon ik wel binnenhouden voor zolang als het moest.
Mm-hmm.
Maar niet de hele dag.
Nee, natuurlijk niet.
Dus dan werd het thuis weer dat best wel wat erger. Ik kon er ook niet mee ophouden. En dat was een beetje repetitief handelen, zeg maar. Of geluidjes maken.
Weet je nog wat?
Nou, dit.
En wat doe je nu?
Ik ben met mijn vingers castagnette aan het spelen. Oh. Dus met heel veel vingers tegelijk, hoor je?
Ja, cool. Cool. Oh, dat vond je moeder zeker wel leuk.
Nou, mijn moeder was heel geduldig met me. Maar mijn beide zussen, die vonden dat verschrikkelijk. Dat ik altijd geluid had.
Ja.
Jaap, hou daar eens mee op, zei ze dan. Misschien hield ik dan wel even op. Maar drie tellen later begon ik weer opnieuw, weet je wel.
Denk je dat het een vorm van stimmen was?
Ja, dat denk ik wel, ja.
Ja,
denk ik wel. Ja.
Je toch
ik heb nog steeds wel een beetje hoor. Sonja, nu en dan doe ik dat nog wel.
Ik hoorde het toen je zat te wachten. Ja, net, was je aan het drummen.
Oh echt?
Ja. Ik weet niet waar je op aan het drummen was, maar je drumde. Ja.
Was ik niet gewoon trap aan het lopen?
Nee. Dit was definitief ergens op drummen.
Oh echt?
Ja.
100%. Oh joh.
Ja.
Zie? Oké.
Want je bent wel heel muzikaal.
Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed.
Ja, nou moet je ophouden.
Nou, ja god. Ik heb jou natuurlijk een audiofragmentje
gehoord
en daar vertel ik een verhaaltje. Dat hebben de andere mensen nog niet gehoord.
Precies.
Ik wil wel eens wat vertellen over hoe ik dingen leer, zeg maar. Ik ben eigenlijk in alles wat ik doe een autodidact. Dus op school heb ik nooit zoveel opgestoken. Ik zit te dromen, weet je wel. Ik pak niks op. Ik zie wel een pratend hoofd, maar wat die zegt, dat weet ik niet. Kan me niet, nee.
Herkenbaar.
Dus ik dwaal heel erg af, maar ik kan wel makkelijk leren.
Mm-hmm.
Dus als ik een boek lees, dan kan ik hem zo. Voor een lange tijd kan ik hem heel nauwkeurig herinneren. Dus ik hoef niet heel erg mijn best te doen om informatie op te nemen.
Nee.
Maar ik vertelde jou het voorbeeldje dat ik op saxofoonles. Nou, moest eigenlijk bijna wel. Mijn ouders waren zo. Elk kind moest een instrument leren bespelen.
Ja.
Dus mijn oudste zus dwarsfluit. Mijn jongste zus piano. En ik dan. Ik mocht wel zelf wat uitkiezen, dus bij mij werd het saxofoon.
Mm-hmm.
Ik kende iemand die speelde een saxofoon en dat vond het ook een heel mooi instrument. Dat mechaniek vond ik heel mooi.
Een super moeilijk instrument.
Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik kon al wel een beetje blokfluit spelen,
mm-hmm.
maar ik kreeg dat ding. En omdat ik die blokfluit al een beetje begreep, denk ik, die saxofoon is eigenlijk gewoon een grote blokfluit. Maar dan zitten er geen gaatjes in, maar er zitten klepjes op.
Mm-hmm.
Dus je handen min of meer zo neerzet, je drukt die klepjes één voor één dicht. Ja, dan kun je een toonladder spelen. Cool. En zo werkt het precies. En er zaten er nog wel wat andere kleppen en dingen op waarvan ik niet wist wat ik ermee moest.
Mm-hmm.
Maar kon nog gauw een liedje spelen, weet je wel.
Hoe gauw is gauw?
Nou, een paar dagen.
Echt?
Nou ja, weet ik niet. Misschien een uur. Weet ik niet.
En hoe oud was je toen?
Ik denk 10.
Nou, werkelijk.
Ik denk dat ik 10 was.
Maar je bent niet muzikaal, dat niet?
Nee. Nou ja, god, ik weet... Nou, ja en nee. Ik keek graag naar sitcom 11 op de televisie. Met zo'n buitenaards wezen, weet je, als een pop.
Yep.
Nou, en daar was een muziekje bij. Mm-hmm. En ik kan het niet meer helemaal reproduceren, maar dat was van... In mijn herinnering was het saxofoon.
Ja.
In ieder geval een leuk melodietje.
Ja.
Ik denk, dat is leuk op de saxofoon. Dus na een weekje kon ik dat ongeveer spelen. En dat is best wel een lastig stukje, want ik heb het later nog wel eens teruggeluisterd. Ik denk, wow. Maar ik had het mondstuk nog verkeerd om op de toe te zitten. Want niemand had mij ooit verteld, dat moet zo en zo daarop, weet je wel. Dus ik deed maar wat. Maar toch kon ik dat muziekje al spelen. Ja, toen ben ik op les gegaan, dan moet je nootjes leren lezen en zo. Maar dat wou allemaal niet.
Nee.
Maar ik kon vrij makkelijk op gehoor melodieën naspelen. En zo heb ik eigenlijk saxofoon leren spelen. Ik ben denk ik wel met tussenpozen wel 1 jaar of 5 op saxofoonles geweest. Mm-hmm. Maar ik heb nooit een noot leren lezen. Dus ik heb eigenlijk alles op gehoor leren doen.
Wauw.
Dus dat wil niet zeggen dat ik alleen maar muziekjes kan naspelen. Ik kan ook gewoon een heel aardige jazz solo spelen, weet je wel. Mm-hmm. Ik snap die muziek dan op een gegeven moment wel. Ik denk dat, nou, binnen deze bandbreedte maak je dit en dit soort... ik weet, het gaat een beetje vanzelf. Ja. Als ik erover ga nadenken, dan wil het helemaal niet. Mm-hmm. Maar zolang ik er een beetje niet echt... dat niet ga nadenken over hoe ik mijn vingers op die knopjes moet zetten... Dan gaat het prima. Dus ik heb uiteindelijk veel en vaak muziek gemaakt en in bands gespeeld. In blazensecties gezeten en zo.
Ja,
echt wel heel leuk. Maar het lukt alleen op gehoor. Dus ik kan niet van bladmuziek lezen.
Maar ik ben nu eigenlijk alleen in dit hele verhaal nog steeds op zoek naar het moment dat voor mij verklaart waar je niet muzikaal bent. Of niet zo muzikaal bent, want alles wat je omschrijft zegt dat je juist ontzettend muzikaal bent. Want ik vind dat muziek is gevoel. Dus als je dat op...
Nou, dat klopt wel.
Ja,
ik kan me ook herinneren, omdat het proces van leren en informatie opnemen toch wel heel anders gaat dan waar een beetje de norm ligt in. Kijk, als je in een bandje met een drummer en een gitarist speelt, bijvoorbeeld een bassist, dan heb je er niet zoveel last van. Jij mag een beetje de solootjes doen en een beetje de likjes doen.
Mm-hmm.
Dan heb je er weinig last van, omdat veel jongens op gitaar, die kunnen ook geen noten lezen, weet je wel. Die beginnen ook maar gewoon een beetje met akkoordjes te pielen in de slaapkamer.
Tuurlijk.
Dus dat ontwikkelt zich anders. Maar als blazer, mm-hmm. en dat ben ik toch, ontwikkel je vaak heel anders. Hè? Veel mensen hebben in een harmonieorkest gespeeld of bij een fanfare en heel anders les gehad.
Ja.
Dus dat begint echt wel bij papier en wat muziektheorie, et cetera. En dat ontbeer ik allemaal. Ik heb het wel geprobeerd hoor, echt wel, heel erg zelfs.
Ja.
Maar ik weet nog steeds niet hoe lang een bepaalde... Ik kan de muziek wel lezen, maar ik snap het niet.
Ja.
Mijn brein kan het niet vertalen. Het is net alsof je een tekst leest en je kan hem feilloos lezen, maar je weet niet wat er staat.
Ik snap je zo goed.
Dus dat is vervelend en het komt ook niet. Dus het helpt niet om daar heel veel tijd aan te besteden.
Nee.
Dus ik kan me wel herinneren dat ik op een gegeven moment speelde ik in een band. En een van de trompetisten die speelde ook in een orkest voor een fanfare, voor een operavereniging. Die opera die zou opgevoerd worden. In de Schouwburg van Groningen. Hè, een prachtig mooie zaal. En dat was een volledig orkest. En in Groningen is ook een conservatorium. Dus veel conservatoriummensen die sloten zich ook aan bij dat orkest. Het was een hartstikke mooi orkest.
Mm-hmm.
Ik denk, nou, ik wil het toch een keer meemaken. Ik wil alles een keertje meemaken. Weet je? Ik denk, al kost het moeite, ik wil het een keertje meemaken. Maar goed, dan moet je toch aardig prima vista, zeg maar. Dat wil zeggen, je krijgt een papiertje voor je neus en gaan, weet je wel.
Oh my god.
Moet je die partituren lezen? En dat lukt mij helemaal niet. Dus dan moet ik eerst moet ik de muziek horen.
Mm-hmm.
Maar goed, in zo'n orkest filter je niet zo gemakkelijk je eigen partijtje eruit. Want je bent niet de enige saxofonist.
Nee.
Ik zit er een heleboel op een rijtje. Dus ik heb mijn partituur toen thuis, dat is echt lang geleden hoor.
Mm-hmm.
In de PC had ik een computerprogrammetje. En dan kon je 1 voor 1 die nootjes invoeren. Mm-hmm. Per soort, dat zijn dan... blokjes die dan een bepaalde lengte hebben. Ik weet nog niet, doet er ook niet zoveel toe, maar dat heb ik allemaal heel omslachtig ingevoerd.
Yeah.
En toen kreeg ik als een soort ringtone uiteindelijk mijn partituur uit die machine. En die heb ik gememoriseerd en die heb ik helemaal gespeeld, helemaal uit hoofd.
Wow.
En toen kon ik toch meespelen, maar wat een werk, jongen. Ik heb jarenlang nachtmerries van dat orkest gehad, dat ik daar weer zit en echt niet weet wat ik moet doen, weet je.
Oh, wat heftig. Ik durf van mezelf te zeggen dat ik ook best wel muzikaal ben.
Ja.
Ik heb in een black gospel koor gezongen. Ik heb ook solo gezongen. Ik heb een keer voor 20.000 man met een tape act gestaan. Echt de hel.
Wow.
Nooit meer. Huh? Ik kan ook bijvoorbeeld zomaar een tweede stem zingen. Terwijl ik weet niet eens wat het is.
Derde kan ik ook. Vierde kan ik ook.
Ik weet niet eens wat het is. Dat is toch super gek.
Ja.
Hoe kan dat? Ik snap dat niet.
Nou, dat weet ik ook niet. Maar weet je wat het is? Het maakt niet uit hoe je er komt. Maar ik denk dat wij beginnen eigenlijk al bij het einde, weet je wel. Dus, uiteindelijk ook als je hartstikke goed de noten kan lezen. Mm-hmm. Uiteindelijk moet je het toch gewoon met gevoel in je donder, zeg maar, moet je partij brengen en je rol spelen.
Ja,
en je dansje doen. En je moet vergeten dat je daar al die uren voor geoefend hebt.
Ja.
In mijn geval denk ik dat het leren, een heel stuk van dat leren, dat ja, ik sla het gewoon over. Ik begin al een beetje in dat eindstadium.
Zou dat het zijn?
Nou ja, dat denk ik. Ik zie mezelf niet als heel muziek, maar het is ook gewoon normaal, weet je wel. Wat je makkelijk kan, dat vind je zelf dan nooit zo bijzonder of zo. Dat gaat gewoon een beetje vanzelf.
Nee, dat begrijp ik. Maar net als fietsen. Dat betekent niet dat het niet zo is.
Nee,
dat het bijzonder is.
Dat is misschien ook wel zo.
Ja.
Maar ik heb veel in nou ja, bandjes gespeeld. En ook wel grote bands. En zo. Nu maak ik nog steeds muziek. Ik doe het bijna altijd in mijn eentje. En dan speel ik eigenlijk alle instrumenten één voor één in. En dan wil ik gewoon een bandje zijn in mijn eentje, zeg maar. Maar ik kan eigenlijk geen gitaar spelen. Ik ben ook niet zo'n goede pianist. Drummen kan ik eigenlijk ook niet. Maar
je noemt gewoon even een paar instrumenten die je überhaupt kunt bespelen. Dat,
nou ja, nee, maar
dat is heel bijzonder.
Nee, maar ik zie mezelf als heel onhandig op al die instrumenten. Maar je hebt een doel en je hoort het in je hoofd.
Mm-hmm.
En dan is het eigenlijk opeens niet moeilijk. Weet je hoeft niet te weten wat je doet om het te doen.
Ja.
God, als je in de auto zit en je moet sturen, dan denk je ook niet zoveel meer na. Terwijl je heel erg, je brein is heel druk bezig natuurlijk. Allemaal dingen waarnemen en interpreteren en afstand inschatten. En je bent heel druk bezig, maar ondertussen, als je het een beetje getraind hebt, zit je toch redelijk ontspannen achter het stuur, als het goed is.
Ja, dat ben ik wel heel erg met je eens. Want ik denk ook dat ik alles wat ik zeg maar heb gedaan en wat ik heb meegemaakt, dat ik dat allemaal niet had meegemaakt als ik geen autisme had, durf ik te zeggen. Omdat ik zo vaak gewoon mijn ogen dicht heb gedaan en in het diepe ben gesprongen en dacht, ah ja, weet je, ik doe het gewoon, ik zie het wel.
Ja.
En dan deed ik het ook gewoon.
Ja.
En dat is absoluut iets, hè, als mensen aan mij vragen van ja, en autisme. En we zien vaak ook, want ik laat alle kanten van het autisme zien, hè, op de socials. Als ik dan weer helemaal eraf lig, omdat ik naar een beurs ben geweest nadat ik een heftige werkweek heb gehad. Ja. Dan zeggen mensen wel eens tegen mij van, goh, wil je dan niet van dat hele autisme af? Zou je dat dan niet willen? Stel dat dat genezen zou kunnen worden of whatever. Nee. Want de andere kant, die maakt dat ik ben wie ik ben. En dat vinden mensen nog steeds moeilijk om te begrijpen. Als ik zeg dat mijn autisme mij maakt wie ik ben en dat ik daar trots op ben. En dat heeft dus hiermee te maken. Dat hele autodidact zijn en dus denken, goh, ik zou wel eens een keer willen beginnen met schilderen. Ik heb nog nooit in mijn leven een kwast aangeraakt. Zal ik het gewoon doen? En vervolgens ook gewoon best aardig kan schilderen, omdat ik opzoek hoe het moet en het dan ga doen. Weet je wel? En al die dingen die ik heb ontwikkeld in mijn leven als passie, die had ik nooit geprobeerd als ik niet was wie ik was. Snap je wat ik bedoel? Hallo? Ben je er nog? Oh nee! Oh, ik zit echt een heel verhaal op de hand. En ik heb geen idee wanneer die eruit was. Oh, Annie-Jaap komt terug. Wat een ellendige dag. Goed, even een korte break. Het is tijd voor wat real talk. Ik weet namelijk als geen ander hoe moeilijk het is om een baan te vinden die echt bij je past. En geloof me, ik overdrijf echt niet als ik je vertel dat ik meer dan 10 baantjes heb gehad. En ik liep altijd een beetje ongeveer na een jaar vast, omdat ik, nou ja, verbaal nogal sterk kan zijn en daardoor overschat werd. Of omdat ik terecht was gekomen op een werkplek die totaal niet was ingericht voor neurodiverse mensen. Jammer genoeg kende ik Autitalent toen nog niet. Dat had mij een heleboel ellende bespaard.
Heb jij autisme en ben je op zoek naar werk? Je kunt Autitalent zien als een soort brug tussen mensen met autisme en potentiële werkgevers. Zij hebben precies de kennis en het netwerk dat jij nodig hebt om verder te komen. Heb ik je nieuwsgierig gemaakt? Kijk dan op autitalent.nl. Ik ga proberen om Anne-Jaap terug te krijgen. Oh shit, je bent er weer.
Hoor je mij weer? Ja, ik zit natuurlijk op mijn telefoon, maar mijn kind probeert mij te bellen.
Oh, ik had echt een dikke paniek.
Oh nee.
Ja, natuurlijk, je was opeens weg. Ik zit een hele epiloog op te voeren hier.
Oh nee.
Heel verhaal en ik hoorde niks. Ik denk, nou, waar is die nou?
Wat heb je verteld?
Ja, weet ik veel, dat weet ik toch allemaal niet meer. Oh, waar ging het ook weer over?
Wat ging het ook weer over?
Nou, ik weet het niet meer. Het zal allemaal wel.
Nou, het ging erover dat je zei, als ik niet autistisch was geweest, dan had ik waarschijnlijk al die ervaringen niet opgedaan.
Oh ja.
Dan had ik al die dingen niet gedaan.
Ja, dan had ik het misschien wel niet gedurfd. Omdat door mijn autisme mijn persoonlijkheid op zo'n manier gevormd is, dat ik in staat ben om bijvoorbeeld angst uit te schakelen. Met heel veel dingen, hè? Niet met alles. Absoluut niet met alles.
Ja.
Maar bijvoorbeeld, hè? Als ik moest presenteren bij de TMF Awards, in een vol ahoy met gillende meiden, dat is natuurlijk één grote heftige prikkel. En dat doet wat met mijn hersenen, kan je vertellen. 20.000 of 10.000 of 15.000 gillende meiden is niet heel fijn voor mijn zintuigen.
Het lijkt me de hel,
ja. En dan moet je ook nog eens onthouden wat je gaat zeggen en wie je gaat aankondigen. En het is live.
Ja.
Op televisie. Dus ik heb voor mijzelf in die tijd een soort overlevingsmechanisme gecreëerd, waarop ik kon functioneren op zo'n moment. Moet je niet weten hoe ik er achteraf bij lag.
Nee.
En al dat maskeren heeft uiteindelijk geleid tot een dikke burn-out van 3 jaar, waarin ik gewoon niet heb geleefd, omdat het niet meer ging.
Nee, dat krijg je ervan.
Ja,
dat krijg je ervan.
Aan de ene kant is het een kracht, aan de andere kant is het een enorme valkuil.
Ja.
Maar mijn punt was, dat is wel een van de redenen waarom ik niet van mijn autisme zou af willen, omdat die dingen voor mij zo waardevol zijn.
Maar het klinkt wel tegenstrijdig, hè? Dus enerzijds, je gaat iets doen wat eigenlijk misschien, waarvan alles in je systeem zegt, nee, dat is precies niet wat, hè? Dat is de hel. Mm-hmm. Dan ga je het wel doen.
Ja.
Ik herken dat heel erg.
Ja.
Juist omdat je misschien wel een soort, je bent eigenlijk steeds in gevecht met allerlei stemmetjes in je hoofd, maar ook fysiek in gevecht. Om steeds die wereld die misschien beangstigend is, die is gemaakt van eigenlijk te veel. Alles is te veel.
Ja, en te hard.
En je wilde wel in, je wil toch deelnemen. Tenminste, ik denk dat wij dat gemeen hebben.
Uh-huh.
Dat je wil heel graag een deelnemer zijn en niet langs die fucking zijlijn blijven staan of op die biels blijven zitten. Je wil gewoon meedoen, weet je wel?
Ja, klopt.
Je wil misschien zelfs wel gewoon voorop, weet je?
Ja.
Dus ik heb voor de klas gestaan, lezingen gegeven, muziek gemaakt. Ik heb zelfs aan het Leids Cabaret Festival meegedaan een paar keer. Ik hou helemaal niet eens van cabaret, maar ik denk, godverdamme, ik ga precies dat doen. Een soort zelfkastijding heeft iemand gezegd.
Maar echt?
Waarom doe jij dat? Dat past helemaal niet bij me. Ik zeg, dat weet ik niet. Ik wil dat gewoon een keer meemaken en ik hoef het niet te winnen. Nou ja, eigenlijk liefst wel. Ik vraag dan wel een beetje te veel van mezelf.
Ja, snap
ik. Dus ik word er ook wel eens een beetje overspannen. Ook wel eens heel erg. Ik lig er ook wel eens een jaar uit. Dat ik bijna psychotisch word van alles wat ik mezelf op de hals haal, weet je wel. Maar ik wil ook weten, van hoe ver kun je gaan? Wat kun je allemaal? En het is ook, ik vergelijk mezelf wel eens met een computer met niet helemaal lekker lopende hardware, weet je wel. Het hapert.
Yep.
En toch wil ik die software erop draaien. Dus dan ga je kijken van hoe dan wel? Hoe gaat het dan wel doen? Nou, er is altijd wel een weg.
Ja.
En dat is niet waar, maar toch. Kijken, waar liggen dan jouw grenzen?
Ja.
En wat kun je dan... Je wil je handicap, als ik het zo mag noemen, want het is, mm-hmm. is het soms wel, is het soms niet. Soms ook een kracht, maar daar waar het een handicap is, hoe kun je er dan omheen?
Ja.
En dan ga je hele omslachtige, onhandige omwegen maken. Maar je komt wel ergens.
Ja, en
je
gaat zeker wel wat meemaken. Als je het nog niet weet. Als je nog niet weet wat het is. Als het nog geen naam heeft. Mijn hemel.
Dat is zo.
Want wat was het moment dat jij je begon te realiseren dat het autisme is?
Nou, ik denk dat ik echt op zoek naar antwoorden ging. Dat ik bijna 30 was. Mm-hmm. Zo rond mijn 29ste, meen ik mij te herinneren. Mm-hmm. Toen wist ik het eigenlijk wel.
Hoe dan? Zelf ontdekt?
Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik heb altijd wel gezien dat ik totaal monomaan ben. Dat ik me het liefst aan één taak hou. En dat er helemaal in verdwijnen kan.
Mm-hmm.
Dat ik een beetje... Hoe noemen ze dat ook alweer? Dat je... Bij mij wisselen ze elkaar wel af. Maar dat je echt kan vastbijten in iets wat je hebt ontdekt. En dat je alles van wil weten. Helemaal tot in de vezels gewoon wil. Gewoon door je heen wil laten gaan. Dat je er helemaal vertrouwd mee bent.
Mm-hmm.
Dat je daar... Ik denk dat is ook even de veilige plek dan. Maar dat je ook geen grens meer hebt. Dat je eigenlijk alleen nog maar daarheen wil. Naar die kennis, naar die...
Obsessie.
Activiteit. Echt obsessief met iets bezig zijn.
Ja.
En ook nergens anders eigenlijk meer aan kunt denken. Dit is iets wat heel erg bij me hoort. Dus dat ik kan zeggen, nou, je bent muzikaal. Maar het kan ook zijn, je wil gewoon in heel korte tijd alles absorberen wat er te weten valt.
Mm-hmm.
Je gaat dan gewoon heel ver iets veroveren, zeg maar. Iets nieuws.
Mm-hmm.
Ik, mijn brein verveelt zich ook nogal snel.
Ja.
He, dat is zo'n die hersenen die zoeken altijd het systeem. En dan wil ze het systeem kennen. Weet je wel? Ik kan niet normaal naar een film kijken. Of naar een comedy serie of zo. Om te weten wat is het humorsysteem. Hoe zit het in elkaar. Hoe worden de grapjes. Waarom is het. Waar, elke keer als je het systeem door hebt. Kun je er niet meer naar kijken. Want dan denk je. Ja, iedere keer hetzelfde. Weet je wel.
Oh, vreselijk. Dit
is, ja, dat is afschuwelijk.
Ja.
Dus je gaat net zo lang erin. Dat je de wereld onttoverd hebt.
Ja.
Dus ook met muziek maken. Begrijpen hoe zit een liedje in elkaar, een popliedje in elkaar. En als je eenmaal weet wat de crux van een popliedje is.
Mm-hmm.
Wat de mensen lekker slikken en leuk vinden.
Ja.
Dan herken je dat patroon in alle muziek die je op Radio 538 hoort, bij wijze van spreken. En dan hangt het je al heel snel de strot uit. Dan denk je, gadverdamme, gaan we weer. Waar zit de creativiteit?
Oh, dat geloof ik direct.
En dan wil je daar de grens van opzoeken.
Mm-hmm.
Ik ga altijd over die grens heen. Dus alles wat ik maak is of ironisch, of het is te hard, weet je wel.
Mm-hmm.
Ik ben iemand die dingen zegt die mensen niet willen horen.
Oh, same.
En ik ben de hele tijd beeldend kunstenaar geweest. Dat ben ik misschien nog steeds wel.
Mm-hmm.
Maar in die rol mag je dat.
Oh. Hoe ben je misschien nog steeds wel beeldend kunstenaar?
Nou, ik dacht op een gegeven moment... Ik maakte dingen in mijn studio, dus schilderijen. En ook wel eens
met
video.
Wat?
Of, met wat?
Mm-hmm.
Ja, een kwastje.
Welk medium?
Een stukje papier. Een kwastje en een stukje papier.
Acryl, waterverf.
Alles.
Olieverf.
Ja. Ik kan zo een Rembrandt voor je schilderen. Als je wil, kun je kijken op Omroep Max. Dat mm-hmm. heet... Dat heet, weet het ook weer, thuisacademie.nl of zo. Dus ook bij Omroep Max. Het is ooit voor de NTR is het geproduceerd.
Mm-hmm.
En Omroep Max heeft dat kennelijk gekocht. Dus het is nog te zien. Dan geef ik een soort Telia-cursus voor de mensen die wat jonger zijn. Telia was vroeger het soort van televisieplatform waar je dingetjes kon leren. Bijvoorbeeld Spaans.
Geweldig.
Of aquarel schilderen.
Mm-hmm.
Of whatever. Tuinieren, bloemschikken. Ik droomde er als kind al van om een Telia-cursus te maken.
Snap ik.
Ja, dat zou ik... Dus nou ja, hoe het precies zo gekomen is, weet ik ook niet meer. Maar op een gegeven moment moest ik zo'n cursus geven voor de NTR. En dan zie je mij dus in een van die afleveringen een zelfportretje van Rembrandt schilderen in 5 minuten. Het is ook goed gelukt hoor.
Oh, serieus?
Ja, ik heb er uiteindelijk al 2 uur over gedaan. Maar gewoon 1 keer raak, weet je wel. Dat ze even een zijpad, maar als ik naar een schilderijtje van Rembrandt kijk, zie ik geen verf. Of mm-hmm. zie ik geen plaatje.
Mm-hmm.
Maar ik zie geschiedenis, ik zie handeling. Ik denk, ja, ik zie gebaren, weet je wel. Daar heeft hij de kwast zo en zo beet gehad. En de verf was zo en zo dik en zo taai. En van die kleur en die samenstelling. En daar zit dat over. Zie een enorme geschiedenis.
Geweldig.
Dat is wat ik zie.
Ja.
En ik maak het plaatje, hoef ik niet na te schilderen. Maar ik kan wel de geschiedenis na reproduceren. Hè? Een soort re-enacten.
Ja.
En dan heb je uiteindelijk min of meer hetzelfde resultaat.
Dus maar ben je ook in staat maar, om zelf iets te maken? Helemaal zonder voorbeeld of zonder idee gewoon gaan zitten. gewoon gaan zitten en een papiertje neerleggen en gewoon wat maken?
Ja, dat kan ik wel, maar daar ben ik niet zo heel goed in hoor. Mm. Ik moet altijd conceptueel denken, dus ik moet een plan hebben. Ja. En dat ga ik dan uitvoeren. Dus ik heb een hele tijd keramiek gemaakt bijvoorbeeld. En dan maakte ik een soort... Ik heb vaak de list dat ik hybrides maak. Dus dat wil zeggen dat je de eigenschappen van het ene voorwerp combineert met de eigenschappen van een ander voorwerp.
Ja.
In dit geval was dat een portret of een buste, weet je wel. Een gezicht,
ja.
Een hoofd. En ik ben heel erg geïnteresseerd in bouwen en architectuur en allerlei vormen die je daarin ziet. En ik combineerde dan een gezicht met architectonische elementen. Dus het gezicht werd dan eigenlijk een vensteropening met zuiltjes en dakjes en roedeverdeling, et cetera.
Yeah.
En zo'n hoofd werd dan... Als ik naar een gebouw kijk, zie ik menselijkheid, zeg maar. Ik zie menselijke eigenschappen in harde dingen, zeg maar.
Wauw.
Ja. En ik denk, ja, dan ga ik dat vertalen. Dus dan ga ik dat een beetje conceptueel vertalen. Dus dan heb ik zo'n idee.
Mm-hmm.
En ik verzamelde toch al venstertypes. Dat doe ik gewoon.
Ja.
Nou ja, en dat combineer ik dan met elkaar. En dan, voor ik het weet, heb ik er een paar honderd van die dingen gemaakt. En dan maak ik dat voor een aantal jaar, heb ik die dingen dan gemaakt, weet je wel.
En wat
zo.
Doe je daar dan mee?
Verkopen.
Mm-hmm.
Tenminste, dat deed mijn galeriehouder destijds.
Ja, maar waarom en, destijds? Waarom ben je daarmee gestopt?
Nou ja, op een gegeven moment is de koek op. Dan verlies je de interesse. Maar ik was eigenlijk als kunstenaar niet zo handig. Want veel kunstenaars doen langdurig hetzelfde. Of zelfs hun hele leven. Dus dan mm-hmm. zie je hun hand erin. Of je kan zien dat is een Picasso. Of dat is een whatever, een Jeff Koons. Het mm-hmm. trucje is vergelijkbaar. En het heeft een bepaald signatuur. Bij mij is dat wat ongrijpbaarder. Laat ik het zo zeggen.
Ja, 100%. Ik heb geen stijl.
Nee, nou ik
maak gewoon waar ik zin in heb, wat ik leuk vind.
Ja.
Ja. Nou, dat is niet handig, inderdaad.
Nee, dat is absoluut niet handig.
Als je zou willen verkopen dan, hè, bedoel ik.
Ja.
Ja, maar weet je wat ook alweer een ding is?
Nee.
Ik heb mijzelf dus ook ooit een keertje zo laten beperken door iemand die waar ik heel erg tegenop keek.
Ja.
Waar ik een cursus van deed. En die gaf aan het einde van de cursus de tip... Ik snap dat er heel veel mediums zijn die je leuk kan vinden om te gebruiken, maar kies er één en ga daar helemaal voor, want anders willen mensen niks bij je kopen, want dan is je website een zootje. Daar kwam het eigenlijk een beetje op neer.
Nou, het is eigenlijk een hele goede tip.
Ja, maar ik vind het ook weer zo'n onzin.
Dat is heel stom.
Ja, want kijk, het heeft er dus voor gezorgd dat ik nu 4 jaar lang niet meer met aquarel geschilderd heb.
Oh.
Ja. Want ik dacht, nou, ik moet één ding kiezen. Dan heb ik maar gekozen voor dat ding wat ik op dat moment aan het doen was.
Ja.
En ik ben nu, sinds ik dus verhuisd ben en ik daar een grotere kamer voor heb en ik alles binnen handbereik heb, weer teruggegaan naar mijn eerste liefde, aquarel.
Ja.
En ik ben er zo van aan het genieten.
Heerlijk.
En het is eigenlijk gewoon super stom dat ik mezelf dat dan laat opleggen door iemand die dan zegt dat je voor één medium moet kiezen. Wat een onzin.
Dat is ook zo. Maar ja, god, ik snap het volkomen. Ik had een galeriehouder en ik had een bepaalde manier van werken.
Mm-hmm.
En dat was, ik hoorde eigenlijk nergens echt bij hoor. Ik had niet echt, ik voelde me niet zo verwant met de hedendaagse kunst. Maar ik werd wel geïnteresseerd.
Mm-hmm.
Maar ik kwam ook toch wel overal terecht in die periode. Dus ik was afgestudeerd in Groningen aan de Kunstacademie. Toen heb ik nog een masteropleiding gedaan. En ik ben ook eigenlijk vrij snel gaan lesgeven. Maar ik had ook al heel snel een galerie te pakken.
Mm-hmm.
Daar heb ik heel lang mee gewerkt in Amsterdam. En die heeft dat werk ook op allerlei plekken gebracht, zeg maar. Dus ik ging ook heel veel naar beurzen, et cetera.
Mm-hmm.
En dan ga je toch een beetje proberen te verhouden tot wat je om je heen ziet.
Ja.
Maar ik zie nu met terugwerkende kracht eigenlijk mijn werk. Dat is toch wel echt mijn eigenzinnige werk.
Ja.
Het is allemaal ook wel een heel erg... Het is zuiver autisme wat ik heb gedaan altijd.
Ja.
Het is niets anders dan dat. Gewoon proberen via die beeldende kunst een beetje vat op die wereld te krijgen.
Uh-huh.
En... ik hou heel erg van variaties van hetzelfde, zeg maar. Variaties die dan net van elkaar afwijken. Dus je hebt een hele enge nou ja, een soort van bandbreedte waarbinnen je iets kunt maken. Mm-hmm. En dan toch heb je oneindig mogelijkheden om daarop te variëren. Die kleine verschillen vind ik heel boeiend.
Ja, precies.
Hè, dus bijvoorbeeld een met de hand beschilderd ouderwets tegeltje met 100 keer dezelfde afbeelding. Maar dan zijn ze toch 100 keer anders.
Ja, ja, ja. Ja.
Dus op een gegeven moment ben ik gestopt met die galerie. Mm-hmm. Het was ook best wel een harde tijd. Er was crisis. Verkopen gingen allemaal niet door. Bedrijfsleven trok zich terug. Daar moest ik het toch wel echt van hebben. Van grote bedrijven, zeg maar. Die hadden dan zelf een curator in dienst, weet je wel. Dus iemand die verstand van kunst had en aankopen.
Ja, precies.
Dus die stopte toen allemaal met aankopen. Ja, dan zit je, weet je, dat is je enige verdienmodel. Ja, op een gegeven moment ga je dan je plannen maar wat bijstellen.
Ja.
Maar ik maak nog steeds werk. En ik ben nu ook aquarel schilder geworden.
Oh, echt? Oh, je valt weg. Ja, daar ben je weer. Hey, daar is hij weer.
Ben je
weer.
Er nog?
Jazeker. Oh. Ik zit helemaal geduldig op jou te wachten.
Oh,
je hebt
goed.
Zo lang op mij gewacht. Ik denk, ik wacht nu gewoon eventjes op jou. Dat is geen probleem.
Heb je 2 minuten voor mij? Je mag erbij blijven.
Ik heb er zelfs 3.
Iemand komt mij een boek terugbrengen.
Wat voor boek?
Uit. Nou, dat is toevallig een boek. Het gaat over... Het is een autistenboek.
Oh shit.
Van Judith Visser heet, geloof ik.
Ah ja, welke? Zondagskind?
Nee, die andere.
Zondagsleven is dat.
Van
ja.
Judith Visser. Van Judith Visser.
Geweldig.
En het is van Sabine. En Sabine is de hele tijd mijn coach geweest.
Oh, wat goed.
Maar nu ook al een hele tijd niet meer.
Maar dat gaat supergoed.
Superleuk boek.
Maar Sabine, die kent mij heel goed. Ze heeft mij een tijdje elke week of elke 2 weken opgezocht om met mij te kletsen over autisme.
Oh, heerlijk.
We hebben aan de telefoon Sonja Silva.
Oh.
En zij maakt een podcast over autisme.
Oké, hoi Sonja.
Hallo, dan zit je zomaar in één keer in mijn podcast.
Hoi Sonja.
Hallo. Hoi, hi, hallo, welkom.
Wat toevallig zeg.
Ja.
Leuk dat ik je zo weer binnenval.
Ja.
Ja. Ja.
Welkom.
Nou, zo gaat het hier dus, hè. Zoete inval. Ja, mogen wij het gesprekje nog even afmaken?
Ja, natuurlijk. Zijn jullie nog even gaan zitten?
Loop maar even mee van een eindje.
Ja, we zijn zo klaar hoor.
We hadden het ook alweer over
weet
voordat
ik
we het
veel.
Uitvielen.
Weet ik
weet,
veel.
Ben je het weer vergeten?
Ja, natuurlijk ben ik het wat vergeten.
Dit
dat onthou ik toch allemaal niet.
Ik bedoel, het past wel. Hè? Dit gaat met... wat was het thema van de uitzending?
Nou, autisme.
Nee, hoe dan wel? Als het niet op de ene manier gaat, dan gaat het misschien op de andere manier wel.
Ja, maar
mijn
ik
leven
vind
houdt
dit...
elastiekjes aan elkaar.
Maar ik vind dit ook zo typisch autisme, ja. Dat het ook weer zo ongelooflijk past. Dus
dan is het goed.
Helemaal leuk. Wat ik wil voorstellen, want we zitten al een uur minus een paar minuten dat we niet tegelijk online waren met elkaar te ouwehoeren.
Oh ja, oh ja, oh ja.
Maar ik vergeet gewoon helemaal de this or that. Dat is wel even leuk.
Ja, this
omdat we nog
that.
Even
gaan we doen.
Stoppen.
Gaan we doen, ja.
Doe ik er even snel een paar, want je hebt een gast. Oké, ik heb autisme of ik ben een autist?
Ik zeg het meestal niet, Sonja.
Maar stel dat je het zegt.
Kijk, jij doet dat wel, hè? Jij zegt het. Want jij bent gewoon helemaal uit de kast, zeg maar. Als je dat zo kan noemen.
Ja, weet je waarom?
Nee.
Nou, omdat ik vind dat er zoveel onzin op het internet te vinden is over wat autisme allemaal wel niet zou zijn.
Ja,
en er zoveel onbegrip is, zelfs nog bij hulpverleners die niet snappen wat het is.
Ja.
Dat als ik, terwijl ik een soort van gave heb gekregen om te communiceren, als ik dan niet vertel wat het is voor mij, dan is dat niet logisch. En dan kan ik ook niet van de ander verwachten dat hij het gaat begrijpen.
Ja.
Maar de reden waarom ik dit vraag is omdat er heel veel mensen heel fanatiek zijn over bijvoorbeeld zeggen, ik ben een autist. Die dan zeggen, nee, dat ben jij niet. Je hebt autisme. Het is niet wie je bent. Maar ik vind dat het is wie ik ben. Dus ik zeg, ik ben een autist.
Ik ben het wel met je eens. Ik denk wel heel erg dat het mij definieert. Als ik het moet weglaten in mijn denken over mezelf, dan vind ik mezelf minder geslaagd mens. Laat ik het zo zeggen. Want dan moet ik me de hele tijd volgens andere normen, een andere competentie, laat ik zo zeggen, gaan beoordelen die ik gewoon niet heb.
Ja,
want heel veel dingen kan ik gewoon niet zo goed. En heel veel andere dingen kan ik. Dat ben ik gewoon. Ja, dat vind ik leuk, weet je wel. Daar geniet ik van. Ook de manier waarop ik. De keuzes die ik maak in hoe ik mijn tijd vul, zeg maar. Die ik over heb voor leuke dingen. Wat ga je dan doen, weet je wel? Als je niet rekenschap geeft van het feit dat je autistisch bent, dan ga je misschien daar toch de verkeerde keuze in maken. Ook omdat je aan wil passen, aardig gevonden wil worden, niet vreemd aangekeken, et cetera.
Ja,
dus als ik het woord autisme moet weglaten, begrijp ik veel minder van mezelf. En als ik het gewoon lekker kan accepteren, wat ik nog best lastig vind hoor, ook na zoveel jaren.
Snap ik.
Dan begrijp ik mezelf veel beter. Ja. Dan vind ik mezelf helemaal niet zo vreemd, weet je wel. Dus nee. Ja, ik vind het belangrijk, ik ben dat.
Ja, toch?
En ik heb het niet. Nee. Ik heb een snotneus, maar verder...
Ja, je bent ook een snotneus.
Ik ben ook een snotneus, ja. Dat klopt.
Nee hoor. Zeg je autisme of zeg je autisme spectrumstoornis?
Ik zeg het liefst Asperger, maar dat weet je helemaal straks helemaal niet
meer. Dat mag niet meer. Mag niet.
Nee.
Wat een onzin, hè?
Ja. Nou, ik ben ook een beetje tut. Maar ik zeg, als ik het erover moet hebben, zeg ik vaak... Nog voordat er een serie over gemaakt werd met dat woord. Ik zeg vaak het A-woord. Maar dat kwam omdat ik kon het moeilijk over mijn lippen krijgen, zeg maar. Hoe een ander erover denkt, weet je wel. Als ik zeg, ik ben autistisch. Zeg ik, nee, je bent helemaal niet autistisch. Want je kijkt mij toch aan.
Ga je uit.
Dat verhaal. Dus dat kan helemaal niet.
Nee.
En mensen ook die zeggen, maar dat is de autist in mij. Die wil dat ik dit en dit, weet je.
Oh.
En mensen gebruiken het ook in allerlei clichévormige manieren om zichzelf te omschrijven.
Ja.
En dan hebben we echt wel goede ambassadeurs nodig die daar een beetje logisch en realistisch verhaal van kunnen maken, zoals jij.
Ja.
Ik vind het enig om erover te vertellen. Ja. En of dat nou dat puur over autisme gaat of gewoon wat het betekent voor ons of voor mij om een mens op deze wereld te zijn. Ja. Dat verschil, dat zie ik niet zo. Maar het is wel een stem van iemand die autisme heeft of autistisch is. Die drempel is soms toch wat groot, moet ik eerlijk zeggen.
Nou, daar heb ik niks van gemerkt. Dus dat is dan in ieder geval heel positief.
Maar dat is een besluit van nu even niet.
Nee,
dus.
Nee, huh? Precies. Zo. Nou, dat doe je heel goed. Wij gaan gewoon stoppen, dan kan je naar je gast. Want ik vind het ook weer zo onbeleefd om dan nu enorm door te gaan zitten kletsen, terwijl er gewoon iemand op je zit te wachten. Hoe vond je het?
Ik vond het heel gezellig.
Ondanks alle chaos.
Ik ben wel gewend hoor.
Ja, toch?
Ja,
het past. Het past.
Het past, ja.
Het klopt helemaal gewoon.
Helemaal geen probleem. We zijn zo hartstikke flexibel. Want we waaien met alle winden mee. Het maakt niet uit wat er gebeurt. Dan passen we ons alweer aan. Ja.
Maar het is gelukt. Dat is de boodschap van vandaag. Het is superleuk. Gelukt. En ik vond superleuk. Het ontzettend leuk om je eindelijk eventjes te spreken. En lekker te horen hoe je in het leven staat. En vooral hoe je met jouw eigen kunstzinnigheid omgaat. Dat heeft me weer ontzettend geïnspireerd. Dus dank je wel daarvoor.
Nou.
En volgende keer heb ik natuurlijk gewoon weer een nieuwe gast. En ik ben heel hard mijn best aan het doen om uit te vinden hoe Patreon nou eindelijk werkt om daar de bonusafleveringen op te zetten. Maar hou vooral allemaal mijn socials in de gaten, want daar kun je alles op terugvinden. Anne-Jaap, heel erg bedankt. Ja. Maak er nog een hele fijne en mooie avond van.
Gaan we zeker doen.
Yes, tot de volgende keer.
Dankjewel.
Oké.
Dag.
Doeg. Bedankt voor het luisteren. Mocht je nou heel blij worden van deze podcast, geef hem dan een mooie review en 5 sterren. Niet voor mijn ego, maar voor al die mensen die de podcast nog niet kennen, maar wel zouden moeten horen. Mocht je nog vragen hebben, stuur me dan een bericht via Instagram @SonjaSilva of mail naar sonjasilva@live.nl. Nog even een kleine disclaimer. Ik ben geen arts, dus je moet niet bij mij zijn voor medisch advies. Ik heb de opleiding SPW gedaan, maar ik ben vooral ervaringsdeskundige. En ik heb een man en een zoon met autisme. Ik deel slechts ons verhaal, mijn mening en mijn gevoel. Tot de volgende keer. Deze podcast werd mogelijk gemaakt door Autitalent. Kijk voor meer informatie op autitalent.nl.
Deze podcast werd mogelijk gemaakt door Autitalent. Kijk voor meer informatie op autitalent.nl.